Eerst een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en volgende week voor de diaconie. En een extra voor de bouwkas. En dan is er aanstaande donderdagavond bij Leven en Welzijn een zendingsavond. Om 19:30, waar het werk van de Spaanse Evangelische Zending met name de aandacht krijgt. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 47, zingt des hoogsten eer. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit het boek Exodus hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 12. Het 18e hoofdstuk van het boek Exodus, de verzen 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72, het 6e vers. Toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had, dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had, zo nam Jethro, Mozes schoonvader, Zippora, Mozes huisvrouw, nadat hij haar wedergezonden had, met haar twee zonen, welker enes naam was Gersom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. En de naam van de andere was Eliezer, want zeide hij, de God mijns vaders is tot mijn hulp geweest en heeft mij verlost van Farao's zwaard. Toen nu Jethro, Mozes schoonvader, met zijn zonen en zijn huisvrouw tot Mozes kwam in de woestijn, aan de berg Gods, waar hij zich gelegerd had, zo zeide hij tot Mozes, ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u met uw huisvrouw en haar beide zonen met haar. Toen ging Mozes uit, zijn schoonvader tegemoet, en hij boog zich en kuste hem. En ze vraagden de een de ander naar de welstand, en zij gingen naar de tent. En Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaren gedaan had, om Israëls wil, al de moeite die hen op de weg ontmoet was, en dat hen de Heere verlost had. Jethro nu verheugde zich over al het goede het welk de Heere aan Israël gedaan had, dat hij het verlost had uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zeide, gezegend zij de Heere, die u lieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaren en uit Farao's hand, die dit volk van onder de hand der Egyptenaren verlost heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, goden brandoffer en slachtoffers. En Aaron kwam en al de oversten van Israël om brood te eten met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht Gods. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar het woord God zoals we dat vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 18e hoofdstuk van het boek Exodus. En de tekst vindt u in de versen 8 tot en met 12. Exodus 18, beginnend bij vers 8 en dan tot en met vers 12. Ik laat ik u die woorden nog een keer lezen. En Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaren gedaan had om Israëls wil, al de moeite die hun op de weg ontmoet was, en dat de Heere hen verlost had. Jethro nu verheugde zich over al het goede, hetwelk de Heere aan Israël gedaan had, dat hij het verlost had uit de hand der Egyptenaren. En Jethro zeide: gezegend zij de Heere die u lieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaren en uit Farao's hand, die dit volk van onder de hand der Egyptenaren verlost heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, goden brandoffer en slachtoffers, en Aaron kwam en al de oversten van Israël om brood te eten met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht Gods. Voordat we dit met elkaar gaan overdenken, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere, om de Heere om zijn onmisbare zegen te bidden. En dan willen we ook vanmorgen weer aan onze zieken gedenken en aan degene die onder onze zieken ook mochten herstellen. Broeder Wiegel is in de afgelopen week uit het ziekenhuis thuisgekomen. Broeder Kater is nog altijd in Dirksland. In dat ziekenhuis is ook opgenomen zuster Joke Hollaar van de Stenenweg met zwangerschapsvergiftiging. Ze heeft van de week toch een paar hele moeilijke dagen gehad en het gevaar is ook nu nog niet geweken. Broeder Visser van de Donkere Weg moet morgen voor een behandeling naar het ziekenhuis in Dirksland. Uit Dijkzicht werd ontslagen zuster de Graaf Ras uit Dirksland. En uit het ziekenhuis in Dirksland werd ook ontslagen de baby van Reinier en Petra Kiviet. En vanmorgen mag weer in de kerk zijn Maarten Baan. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Barmhartige God, u hebt ons veel reden tot dankerkentenis en verwondering gegeven, als u ons allen vanmorgen weer in uw huis brengt. Wij weten wel dat we de dingen in ons leven vaak heel gewoon gaan vinden en dat het voor ons ook niet iets bijzonders is als we 's morgens in gezondheid mogen wakker worden en als we een nieuwe dag mogen beginnen. Maar zo zijn wij altijd weer geneigd om onszelf te misleiden. Want het is wel iets bijzonders. Het is wel een voorrecht om weer een nieuwe dag van u te ontvangen. En ook een nieuwe zondag van u te krijgen. Het is inderdaad een onverdiend voorrecht, o God, als u ons in het leven spaart. Als u ons draagt en verzorgt. En als u ons ook op uw dag nog onder de prediking van uw evangelie wilt brengen. Laten we het dan inderdaad ook maar als een bijzonder voorrecht beleven, Heere. En laten wij niet van die vergeetachtige mensen zijn, van die onnadenkende mensen, van die ondankbare mensen ook, die de weldaden van u wel aannemen, maar er verder geen ogenblik bij nadenken. En die ook zeker vergeten de grond van het weldoen op te merken. En die de weldoener niet eens nodig hebben. O Heere, bewaar ons voor dat kwaad. Dat kwaad dat zo diep ingeworteld zit in een mensenleven. En houd u ons afhankelijk van u. En doe ons gedurig leven in het besef. En dat geldt dan voor het tijdelijke en dat geldt voor het geestelijke net zo goed, dat wij zonder u niets kunnen doen. We kunnen zonder u werkelijk ook geen stap zetten en geen mogelijkheid hebben wij om iets voor ons lichamelijk of geestelijk welzijn te doen. Heere, als we in dat besef mogen leven, dan zal er ook een weg zijn die we begaan willen, die we gedreven worden om te begaan, de weg tot uw genadetroon, om van u barmhartigheid te verkrijgen en om door u geholpen te worden ter bekwamer tijd. En of dat nu voor onze dagelijkse nooddruft is, of voor onze geestelijke belangen, heren, dan zullen we u geen ogenblik kunnen missen. Dan zullen we het heel goed beseffen dat we aan u de heren, van u de heren moeten ontvangen. Alles voor tijd en eeuwigheid. Laten wij in dat besef ook tot u mogen naderen in deze morgen. Nu wij door uw goede hand geleid zijn en nu we weer samengebracht zijn op de plaats van het gebed, waar ook de verkondiging van het woord plaats mag vinden. Heren, we zijn gekomen om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Vanuit het evangelie, vanuit het woord dat ons vanmorgen spreekt over de daden die gij verricht hebt in de dagen van ouds. Heren, open onze oren, opdat we verstaan mogen en laten de schriften mogen spreken. Ja, laten de schriften zo mogen spreken, heren, dat ze ook ons hart nog mogen raken. U bent de God die als enige toegang hebt tot het gesloten zondaarshart. Want van nature is dat immers zo, heren. Onze harten zijn gesloten en we houden ze ook maar liever gesloten, zodat uw woord er geen ingang heeft en zodat uw geest er geen intrek kan nemen. Maar, heren, wilt gij alles wat ons in de weg staat en wat we zelf tussen u en ons ingeplaatst hebben, en wilt gij zelf alles wat wij tegen u, tegenover u de Heere en tegenover uw genade inzetten, wegnemen, opdat wij ingewonnen mogen worden voor het eerst of opnieuw voor u en voor uw dienst. Heren, u hebt daartoe alle macht en u kunt inderdaad onwil maken tot gewilligheid en u kunt weer barstigheid in uw handen omvormen, zodat het geheel en al gewilligheid gaat worden om te doen wat gij zegt en om te geloven wat gij zegt en om te laten wat gij zegt dat we moeten laten en om te strijden tegen datgene waartegen gij zegt dat we zullen strijden. Heren, wilt u ons die genade dan schenken en wilt ge het werk dat u begonnen zijt in het leven van de uwen versterken en wilt ge voortgang geven, opdat het niet blijven staan bij de eerste beginselen, maar opdat er ook een opwassen en een toenemen mag zijn, en een meer en meer leven uit het geheim van het evangelie, dat gij, Heer Jezus Christus, uw leven gegeven hebt, en dat ge de dood zijt ingegaan, om doodschuldigen het leven en de onverderfelijkheid te kunnen geven. Wilt u zo in ons midden zijn, o God, en geven dat uw woord zijn kracht mag doen in het hart van jong en oud. En sla dan niemand over, heren, want er is ook niemand die het missen kan. Er is niemand die zonder dat genade geheim zijn leven kan vervolgen en straks beëindigen. En als wij wel zonder de kennis van u en van uw heil in Christus zouden leven en sterven, dan is er voor die mens geen hoop en geen verwachting. En dan zal er ook nooit meer hoop of verwachting kunnen zijn. En daarom, o grote God, wilt u in uw gunst ons bezoeken met uw heil en uw krachtig en heerlijk genadewerk in ons midden tot openbaring brengen. Maar als we u deze dingen bidden, heren, dan vragen we ze niet alleen voor ons zoals we hier zijn. Dan denken we ook aan hen die niet naar de kerk konden, onze ouden en anderen die bij de gemeente behoren, maar die de gang naar uw huis niet kunnen maken. Wilt u ook daar zijn, heren, waar het oog op u de heren gericht is en waar ook voor deze zondag een zegen van u mag worden afgebeden. Wilt u gedenken aan onze zieken? U weet dat er ook in het midden der gemeente ziekte is. Dat is vrijwel nooit anders. Dan treft het de een en dan weer de ander. Ziekte van lichte aard, maar er zijn ook ziekten van ernstige tot zeer ernstige aard. Heren, laten we ze u allemaal mogen aanbevelen, die op de een of andere manier uitgeschakeld zijn. Denk aan broeder Kater, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. Heere, we bidden van u dat u hem genadig herstel wilt geven en dat u hem ook spoedig weer zou willen thuis doen komen. Wees u ook met broeder Visser, die morgen daarheen moet en die een behandeling moet ondergaan. Maakt u het ook dit keer nog met hem wel. Dat hebt u in het verleden ook meer dan eens willen doen. Laat u nu ook niet onbetuigd, Heere, maar maak het ook nu nog zo dat hij zich verwonderen en verblijden mag over uw daden. We bidden ook voor Joke Hollaar, die eveneens in het ziekenhuis ligt, Heere. U weet haar omstandigheden. U weet hoe spannend het in de afgelopen week geweest is. U hebt uw vleugelen nog over haar willen uitbreiden tot nog toe. En over het kindje dat ze bij zich draagt, wilt u genadig aan haar en aan dat kindje en aan Jaap gedenken. En alles nog ten goede keren, opdat ook dit kind wat ze verwacht in gezondheid toch ter wereld zal mogen komen. En dat haar leven ook zal mogen worden gespaard in uw rijke gunst. Heere, wat is een mens nietig en wat zijn we afhankelijk en wat zijn onze eigen mogelijkheden uiterst beperkt. En wat hebben we toch nodig dat uw ogen wakend over ons open zijn. Laat dat zo mogen wezen, Heere, en gedenkt u ze in uw gunst en goedheid. Heere, we danken u ook voor anderen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Broeder Wiegel, wat heeft hij er lang moeten zijn en wat heeft hij heel wat teleurstellingen moeten incasseren in die weken en maanden dat hij in het ziekenhuis was. Maar u hebt hem nu in de afgelopen week het voorrecht geschonken dat hij weer naar huis mocht. We erkennen uw goedheid daarin, Heere. Maakt u het nu verder ook wel en geeft dat wat nu gebeurd is ook werkelijk ook zijn genezing mag bevorderen en dat hij herstel van u de Heere zal mogen ontvangen. We danken u ook voor zuster de Graaf die eveneens thuis mocht komen, Heere. Zorgt u verder ook voor haar en wilt u geven dat ook de weg die zij moest gaan, een weg van beproeving, eigenlijk al ook zo lang, dat die geheiligd mag worden aan haar hart en dat er vrucht voor haar ziel uit mag voortkomen. En laat zij en ook voor het lichaam en voor de ziel ondervinden dat gij aan haar wilt gedenken. Ook het babytje van Reinier en Petra mocht thuiskomen, Heere. Ook daarin hebt u nog weer willen zorgen en uw goedheid willen bewijzen. Zegen ook dat pasgeboren kind en geef de ouders uw gunst en uw genade om het op te voeden in de vrezen van uw naam. We erkennen ook uw goedheid, Heere, dat Maarten Baan weer in de kerk mag zijn. U hebt na die periode van zijn ziekte ook voor hem willen zorgen, zodat hij nu weer toch ook langzamerhand in het gewone levensritme terug mag keren. Heere, wij bidden van u, gedenk hem in alle dingen en laten de medicijnen die hij gebruikt onder uw zegen ook het gewenste resultaat mogen hebben. En mag alles wat onze zieken ondervinden toch ook uitdrijven tot u en verbinden aan u, o genadige God. Zo hebben wij noden die u alleen kunt vervullen. En we hebben reden tot dankbaarheid. En u hebt er recht op, Heere, dat we u ook erkennen en dankzeggen. Leer ons bidden en leer ons in oprechtheid danken. En geef dat zo in en door het onderwijs van de geest der gebeden en der genade ons hart op u en op uw dienst mag zijn afgestemd. Genadige God, hoor ons in de wegneming van al onze zonden. Vergeef al onze ongerechtigheden. Was en reinig ons in het bloed van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. En schenk ons alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 66ste psalm, het 8ste en het 9e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, en waar ik door ongerechtigheden en haar aan lokselen bekoord, dan had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. 8 en 9 van psalm 66. Thank you. Gemeente, de laatste keer dat we het boek Exodus met elkaar hebben opgeslagen, hebben we met elkaar gelezen in het 17e hoofdstuk hoe uit de heidenwereld er een felle aanval op het volk Israël werd gedaan. En hoe de duivel Amalek, en Amalek wordt in de Bijbel de eersteling der heidenen genoemd. Als ik het in onze taal, in de taal van onze tijd zou vertalen, dan zou ik zeggen dat het de stoottroep uit de hel was. Amalek is door de duivel gebruikt om Israël te vernietigen. Daar zat de duivel achter natuurlijk, want de duivel is er altijd op uit om Gods werk te verstoren en te proberen de plannen van de Heere te verijdelen en de belofte van de Heere krachteloos en nutteloos te maken. De duivel is erop uit geweest en dat is hier niet de enige keer, maar heel de geschiedenis van Israël door zijn daarvan die momenten geweest dat de duivel alle krachten gemobiliseerd heeft om te voorkomen dat de beloofde zaligmaker ooit geboren zou worden. En een afdoende manier om die belofte van de Heere te verijdelen was de radicale vernietiging van het volk Israël. Wel, dat zat er hier ook achter. Dat had de duivel in de zin en daar heeft hij Amalek voor ingehuurd. De heidenwereld in al zijn godenvijandige kracht. De heidenwereld als een antichristelijke macht op de been gekomen om Gods heilsplan teniet te doen. En daarmee is dan tegelijkertijd het karakter van de heidenwereld getekend. Want wat daar in Amalek openbaar kwam, dat is eigenlijk al de eeuwen door hetzelfde. Dat heeft de dichter van de tweede psalm samengevat in die vraag: waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren der wereld ijdelheid tegen de Heere en tegen zijn gezalfde? Nou, daar hebt u het als het kenmerk, de karaktertrek van de heidenwereld. Woeden tegen de Heere, woeden tegen zijn gezalfde. Zo is het altijd geweest. En al heeft God dan nu zijn belofte vervuld en is de Heere Jezus inderdaad geboren, daarmee zijn de plannen van de duivel nog niet ten einde. Hij zal nu proberen om dat werk van Christus krachteloos te maken en zondaren in zijn greep te houden en zo toch het werk van God te vernietigen. En naarmate de tijd voortschrijdt en we naar de eindtijd toe gaan, u weet het wel uit het boek Openbaring bijvoorbeeld, zal dat wat in Amalek zichtbaar kwam meer en meer zichtbaar worden. De kerk des Heren zal de grote verdrukking ingaan. Een verdrukking die haar aangedaan wordt door de godenvijandige krachten en machten. En daarmee is dus iets getekend van de relatie die er tussen het volk van God en de wereld om haar heen is. De kerk des Heren moet er maar op rekenen dat ze in deze wereld verdrukking zal hebben. Want Amalek leeft altijd nog en de geest van Amalek gaat altijd nog rond. Maar het woord van God laat ons ook nog iets anders zien als het over de heidenwereld gaat. En dat wordt ons in het 18e hoofdstuk van het boek Exodus getekend. Er is nog een ander aspect en dat staat niet alleen hier, maar dat vinden we ook her en der verspreid in het woord van God. Dan denken we aan psalmen, zoals de 87e, waar het gaat over de Filistijn en de Tyriër en de Moor. En dan worden ze niet getekend in hun vijandige krachten, in hun goddeloosheid, maar dan wordt van die Filistijn en van die Tyriër en van die Moor gezegd: deze en die is al daar geboren, is burger van Sion geworden, is bij het volk van God ingelijfd. Het woord van God verkondigt ook dat de Heere met zijn evangelie in die vijandige wereld van het heidendom overwinningen gaat behalen. En dat de heidenen, ik citeer een woord uit Jesaja 11, zullen vragen naar de wortel van Isaï, dat is naar de Heere Jezus Christus. Dat was onder het Oude Testament eigenlijk ook al zo, al was het nog maar spaarzamelijk. Maar dat zal in het Nieuwe Testament en in de bedeling daarna nog veel rijker openbaar komen, als God zijn gemeente gaat vergaderen uit al de volkeren van deze wereld, en uit alle naties en uit alle tongen, en als hij ze gaat samenbrengen, en als ze die ene kudde gaan vormen onder leiding van die ene herder. En nu laat Exodus 17, we zagen het, dat ene aspect zien, dat van de vijandigheid van de heidenen. Exodus 18 laat ons dat andere aspect zien, namelijk dat de heidenen, ook de heidenen, komen vragen naar de God van Israël. En dat zien we in Jethro. Jethro, die we in Exodus 2 ook al hebben ontmoet. Daar heet hij anders, daar heet hij Reuel. Dat is zijn eigen naam geweest, Reuel. Zo heette hij onder de mensen. Jethro is een titel. Een titel die zoiets betekent als de verhevene, de eerwaarde. En dat hij zo genoemd wordt, de Jethro, dat hangt samen met het feit dat deze man priester was, priester van een stam van het volk van de Midianieten. U herinnert zich de geschiedenis, Mozes kwam bij Jethro via de dochters van deze priester. Deze priester die tegelijk ook schaapherder was en zijn dochters functioneerden als herderinnen van de kudde van hun vader. Mozes had die dochters van Jethro ontmoet, hij had ze geholpen. Hij had water voor hun kudde geput en dat hadden die meisjes thuis verteld. En toen heeft Jethro gezegd, waarom heb je die man niet gehaald? Laat hem komen, dan kan hij hier gastvrijheid ontvangen. En zo is het gebeurd dat Mozes bij Jethro in huis in de tent kwam. En dat liep daarop uit dat Jethro aan Mozes ook een van zijn dochters tot vrouw gaf, Zippora. Jarenlang is die relatie daar geweest, heeft Mozes in de tenten van Jethro gewoond, tot het moment dat de Heere hem wegriep uit Midian. De Heere had werk voor hem, de Heere riep hem naar Egypte om in Egypte het volk Israël uit de hand van Farao te gaan verlossen. En nadat Mozes door de Heere voor deze opdracht was ingewonnen, is hij inderdaad gegaan, is hij vrij plotseling uit het leven van Jethro vertrokken. Toen hij ging, toen nam hij zijn vrouw mee, Zippora, en toen nam hij ook zijn twee zoons mee, die hij intussen daar gekregen had, Gersom en Eliezer. Maar later heeft Mozes zijn vrouw met haar twee zoons toch ook weer teruggestuurd. We vinden dat hier in hoofdstuk 18 ook even vermeld in dat kleine zinnetje tussen haakjes in vers 2, nadat hij haar wedergezonden had. Nu, dat zal dan wel geweest zijn na dat incident in de herberg, toen ze onderweg waren naar Egypte, Mozes en zijn vrouw en die twee jongens. Toen is Mozes immers onderweg plotseling heel ernstig ziek geworden. En dat heeft Zippora verstaan als een duidelijke waarschuwing van Gods wegen. Want er was wat nagelaten. Mozes' tweede zoon was onbesneden gebleven. En daarmee was het verbond geschonden. En dat zal dan wel geweest zijn vanwege een stuk onwil en onwilligheid aan de kant van Zippora, die dat nou één keer meegemaakt had, dat haar kindje besneden werd, Gersom de oudste, en die toen gezegd had, nou, dat wil ik nooit meer hebben. En toen is het bij de tweede zoon niet gebeurd, maar het moest wel gebeuren. En het is toen ook gebeurd. Maar toen is aan Mozes duidelijk geworden dat Zippora, zoals ze toen was, nou niet de meest geschikte vrouw was om hem te vergezellen bij een geweldige moeilijke taak daar in Egypte. En toen zal het wel geweest zijn dat ze met elkaar overlegd hebben en dat Mozes gezegd heeft tegen Zippora, het is maar beter dat je teruggaat naar je vader. En dat ik alleen naar Egypte ga en neem dan die jongens maar mee. Nu, zo is het gegaan, zo neem ik aan, zo is ze in ieder geval wedergezonden. En zo is Zippora weer bij haar vader met haar zonen terechtgekomen. Maar nu zijn er allerlei verhalen verteld, allerlei geruchten zijn er verspreid. En datgene wat er in Egypte heeft plaatsgevonden, dat is doorgedrongen ook in de tenten van de Midianieten. Via handelaars en via reizigers is het een en ander bekend geworden. En het heeft de belangstelling van Jethro gewekt. Hij wil daar meer van weten. Van wat er gebeurd is met zijn schoonzoon en wat er gebeurd is met het volk waartoe zijn schoonzoon behoort. De verhalen die verteld worden zijn zo wonderlijk, die zijn ook zo indrukwekkend, dat Jethro inderdaad graag een gelegenheid zou hebben om daar nader naar te informeren. En als hem dan verteld wordt dat Mozes met het volk Israël in de buurt gekomen is, Jethro woonde immers niet zo heel ver bij de berg Sinaï vandaan, en daar zijn de Israëlieten nu zo ongeveer. Als Jethro te horen krijgt dat Mozes met het volk daar in de buurt is, dan staat zijn besluit vast, dan zal hij naar Mozes toe gaan. En dan neemt hij Zippora en dan neemt hij zijn twee kleinzoons mee. Want, zo redeneert Jethro, en hij doet dat heel terecht, tenslotte hoort Zippora bij haar man. En tenslotte horen die jongens, Gersom en Eliezer, bij hun ouders. Dat gezin moet weer herenigd worden. Man en vrouw horen bij elkaar. En de kinderen horen ook bij hen. Ik zei, dat is heel terecht gezien en gedacht van Jethro. Want als het anders is, dat de kinderen van de ouders gescheiden zijn, dan is dat schadelijk voor alle partijen. En dat laat de praktijk van vandaag de dag wel zien. Als er zoveel ontbonden huwelijken zijn, en als er zoveel kinderen opgroeien in één oudergezinnen, en als er zoveel kinderen de nodige leiding missen, dan zie je allerwege ontbinding ontstaan. De Bijbelschrijver vertelt nog iets over de gemoedsgesteldheid van Mozes toen hij die twee kinderen ontving. Toen Zippora het leven gaf, eerst aan Gersom en daarna aan Eliezer. Toen Gersom geboren werd, het wordt ons in dit gedeelte in het begin van Exodus 18 nog eens verteld. Toen Gersom geboren werd, toen was Mozes nogal gedeprimeerd, althans die indruk krijg je. Want in de naam van dat kind drukt hij zijn eenzaamheid uit. Ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. Zo voelde hij zich toen. En dan wordt er in dat vreemde land een kind geboren en hij weet geen andere naam voor dat kind te bedenken dan Gersom. Waarin hij zijn gemoedsgesteldheid uitdrukt. Bij de geboorte van dat tweede kind leeft hij toch in een andere gemoedsgesteldheid. Want dan spreekt hij over de Heere. En dan zegt hij dat de Heere hem tot hulp geweest is. En dat de Heere hem verlost heeft van het zwaard van Farao. Dan mag hij over de zorgen en over de vreemdelingschap en over de eenzaamheid heen zien. En heeft hij God weer in het oog. En de verlossingen Gods beleeft hij dan weer. Nu, dat laatste, dat kan Mozes nu ook gaan vertellen. Nu alles gegaan is zoals God wilde dat het ging. En zijn volk verlost is uit Egypte. En misschien hebt u nu een vraag die u bij het lezen van dit schriftgedeelte zojuist wel opgevallen is. Het hele hoofdstuk begint met ons te vertellen dat Jethro komt met Zippora en die twee zoons. En als je dan verder leest en je komt dan vers 7 toe, dan hoor je niks meer van Jethro, van Zippora. En dan hoor je niks meer over die twee jongens. Je zou dat nou juist eens willen weten, hoe die jongens daarop gereageerd hadden toen ze hun vader weer zagen bijvoorbeeld. Of hoe Zippora het nu vond dat ze weer bij haar man was. Of hoe Mozes het vond dat hij zijn gezin weer compleet had. Dat zouden we best eens willen weten. Maar die vragen heeft God onbeantwoord gelaten. Waarom? Omdat dat vragen zijn die in een familieroman passen. Maar niet in het woord van God. Daar gaat het over hele andere zaken. En dat geeft de Bijbelschrijver weer. Mozes ontmoet Jethro en ze begroeten elkaar. En dan, en daar gaat het om, dan gaat Mozes vertellen. Dan gaat Mozes vertellen. Ik ben nu bij de tekst vers 8. En wat gaat hij vertellen? Mozes vertelde zijn schoonvader wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaars gedaan had. Om Israëls wil. Mozes gaat aan Jethro vertellen al de moeite die hun op die weg ontmoet was. En dat hen de Heere verlost had. Dat is duidelijk. Het gaat over God in dat gesprek tussen schoonvader en schoonzoon. Het gaat niet over Mozes' belevenissen en die heeft echt wel wat te vertellen gehad. Het gaat niet over wat de mens of welk mensenkind dan ook heeft meegemaakt allereerst. Maar Mozes vertelt over God. En hij doet dat in het licht van het welbehagen Gods. Dat vindt u toch ook uitgedrukt in vers 8, als daar staat dat de Mozes vertelt al wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaars gedaan had om Israëls wil. Daar zit het welbehagen achter. Wat God aan Farao gedaan heeft, wat hij aan de Egyptenaren gedaan heeft, dat heeft hij aan Farao en dat heeft hij aan de Egyptenaren gedaan ter wille van dat volk dat hij zich had verkoren. Ter wille van dat volk waar hij van eeuwigheid een liefdesband mee had. Dus Mozes spreekt over God. Over zijn genade, de verlossing die hij geschonken heeft. Over zijn gericht, wat hij aan Farao en aan de Egyptenaars gedaan had. En gemeente, dat is, zou ik zeggen, toch wel leerzaam. Leerzaam dat ze het daar met elkaar over de Heere hebben. Zo zal het straks in de hemel ook zijn. Als Gods kinderen daar samen vergaderd mogen wezen. En als ze daar aan elkaar en ook aan de engelen mogen gaan vertellen wat God aan hen gedaan heeft. Daar zal het over gaan. Over Gods verlossingsdaden. Over God die gedacht heeft aan zijn genade. Over de Heere die zich ontfermd heeft op het gebed. Over de Heere die gedachte des vredes gehad heeft. Over de Heere die zijn zoon gegeven heeft. Over die zaligmaker van zondaar, het lam Gods, dat ook hun zonde heeft weggenomen. Over die vrede die hij door zijn kruissterven verworven heeft. En die hij door zijn geest heeft uitgedeeld en toegepast. Daar zal het over gaan. Hoe de Heere opgestaan is tot de strijd. Hoe de Heere de vijanden verdelgd heeft. Hoe de Heere de macht van Satan gebroken heeft. Hoe de Heere de macht van de zonde in het leven van zijn volk gebroken heeft. De grote daden Gods zullen verteld worden. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. En daar zullen ze de eeuwigheid voor nodig hebben om daarover te spreken. En daarnaar te luisteren. En de engelen die begeerig zijn in te zien, luisteren daarin mee. Maar als dat in de hemel zo zal zijn, dan behoort dat hier op aarde in beginsel toch eigenlijk ook al zo te wezen. Hoort wat mij God deed ondervinden. Daar hebt u dezelfde gedachte in Psalm 66, we zongen het met elkaar. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hebben wij het daar ook over, gemeente? Wat wordt er zo onder ons verhandeld in onze gesprekken? En als twee van Gods kinderen elkaar ontmoeten, waar gaat het dan over in die gesprekken? Gaat het dan over wat wij gedaan hebben en wat wij beleefd hebben en wat wij gepresteerd hebben en wat wij van plan zijn en wat onze inzichten zijn en wat onze mening is en wat onze daden zijn? Vaak wel, nietwaar? Of vertellen we van Gods daden? Zijn die er in ons leven? Ja, ze moeten er eerst zijn. God moet ons eerst wat doen ondervinden, voordat je kan vertellen wat hij gedaan heeft aan je geest. Zijn die daden van de Heere er? Die uitreddingen, die gunstbewijzen, die beloften die hij op het hart bindt, die beloften die hij vervult, die worstelingen aan de troon van zijn genade waarop de Heere antwoord geeft. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. En als ze er zijn, worden ze dan ook nog verteld. Worden ze doorgegeven tot roem van Gods genade en om anderen tot bemoediging te strekken of tot jaloersheid te verwekken. Of is het misschien zo dat als er dan toch inderdaad nog over geestelijke zaken gesproken wordt, we het hebben over ons geloven. En ons bidden. En onze ijver. En onze activiteiten. Als die nog altijd het centrum van onze gedachten en van onze gesprekken zijn, van onze geestelijke gesprekken, dan is het ook nog niet in orde. Want dan zijn we zelf nog te belangrijk. Maar Mozes heeft geleerd, het gaat om God. Om wat God gedaan heeft. Zowel in zijn gerichten als in zijn genade bewijzen. Om God die het volk Israël verlost heeft. Laat ik nog eens even mogen verwijzen naar het bekende en nooit genoeg geprezen en gelezen boek van Bunyan, De Christenreis. Daar komt die passage in voor dat Christen in het paleis sierlijkheid komt, of lieflijkheid. En daar heeft hij een gesprek in dat paleis met drie meisjes. Voorzichtigheid, vroomheid en liefde. En u weet dat de namen die Bunyan aan zijn personen in zijn boek geeft allemaal natuurlijk zinnebeeldige betekenis hebben. Dit zijn drie deugden die hij hier voorstelt. Voorzichtigheid, vroomheid en liefde. En er komt een gesprek en het gaat erover dat zij willen weten wie Christen is en hoe hij op reis gegaan is enzovoort. En waar hij heen naartoe reist. En na allerlei wederwaardigheden verhaald te hebben gaan ze dan met elkaar aan tafel om de maaltijd te gebruiken. En dan vertelt Bunyan, en nou citeer ik letterlijk, de dis nu was voorzien van vette spijzen en belegen wijnen. Een duidelijke herinnering aan een woord uit Jesaja 25. En hun tafelgesprek handelde over niemand anders dan over de Heer van de Heuvel. En over wat hij gedaan had. En waarom hij dat deed. En waarom hij dat huis gebouwd had. Daar hebt u nou precies hetzelfde. En Bunyan heeft het in zijn beeld, in zijn uitbeelding heel zuiver bijbels gevat. Hun gesprek handelde over niemand anders dan over de Heer van de Heuvel. En over wat hij gedaan had. En waarom hij dat deed. En waarom hij dat huis gebouwd had. God zou mogen geven, en laten we daar veel om vragen, dat onze gesprekken op deze leest zouden mogen zijn geschoeid. Om ook anderen nog tot jaloersheid te verwekken. Dat zou toch heel wat vruchtbaarder kunnen zijn, zegt u nou zelf, dan al die gesprekken over dominees en over kerkelijke toestanden en over kerkelijke wantoestanden. Want daar praten we misschien nog liever over dan over goede situaties. Het zou heel wat vruchtbaarder zijn als wij het hadden, net als die vier daar in het paleis lieflijkheid, over wat God gedaan heeft en waarom hij het gedaan heeft. Of zoals Mozes hier aan Jethro vertelt, de daden des Heren, alles wat de Heren gedaan had. En hoe reageert Jethro daar dan op? Daar worden verschillende dingen van gezegd. In de eerste plaats Vers 9, Jethro nu verheugde zich over al het goede het welk de Heere aan Israël gedaan had. Daar is hij blij mee. Dat maakt hem niet afgunstig, maar daar is hij inderdaad ook dankbaar voor. Hij gunt het Israël dat de Heere zo voor hen zorgt en dat de Heere zo in zijn ontferming aan hen wil denken. Dat geeft hem vreugde. Het tweede, in vers 10, en Jethro zeide, gezegend zij de Heere. Dat is dus hetzelfde als wanneer hij gezegd zou hebben, zo mag je het ook wel vertalen, geprezen zij de Heere. Hij maakt God groot vanwege het feit dat deze God Israël verlost heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van Farao. Inderdaad, Jethro prijst God. En hij noemt nog eens een keer in zijn lofprijzing de grote daden die hij nu zojuist door Mozes heeft horen vertellen. Als hij dat hoort en als dat goed tot hem doordringt, dan kan hij maar tot één conclusie komen. Die God die zo gehandeld heeft met zijn volk, die God is alle lof en alle aanbidding waard. En het derde wat Jethro doet, dat is in vers 11. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Dat is dus de erkenning dat God groter is dan welke andere God ook. Al die andere goden, en dan zal hij ongetwijfeld allereerst aan de goden van Egypte denken. Al die andere goden werden door de Egyptenaren natuurlijk ook hoogelijk vereerd en geprezen. En die werden als uitermate belangrijk gezien. Maar Jethro zegt, nou is gebleken dat de God van Israël boven hen is. Boven de God van de zon die in Egypte vereerd werd. Boven de God van de Nijl die in Egypte vereerd werd. De Heere steekt boven hen allen uit. Hij staat boven hen. En zo komt Jethro ertoe om de Heere als de hoogste God en de hoogste majesteit te erkennen. Het vierde wat Jethro doet in reactie op alles wat Mozes verteld heeft. Vers 12, toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, goden brandoffer en slachtoffers. Dan gaat hij die God, die grote God, ook nog offers brengen. En daarin erkent hij niet alleen met de mond, met de lippen, maar ook met de daad, met wat hij op het altaar brengt, dat deze God het waard is om gediend te worden. Ook via de offers, dat deze God het waard is om aangebeden te worden, ook via de offerdienst. En het vijfde, het laatste, dat is ook in vers 12, en Aaron kwam en al de oversten van Israël om brood te eten met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht Gods. Dan wordt er een maaltijd gehouden en daar zit Jethro aan, maar dan komt Aaron ook. En dan komen de oudsten van Israël en ze gebruiken samen de maaltijd. Waar? Voor het aangezicht Gods. En ze zijn het zich bewust geweest. De priester uit Midian, van een heidens volk. En de priester uit Israël, Aaron. En ze eten heel bewust voor het aangezicht Gods. En ze weten dat Gods oog hen gadeslaat. Ze eten heel bewust van het vlees van het offer. En zoals er staat, ze eten samen ook brood. Wat voor brood is dat geweest? Het brood uit Egypte was al lang op. Ze hebben samen van het manna gegeten. Van het hemelse brood. Jethro en Aaron en de oudsten van Israël. Het blijkt wel uit al die vijf reacties van Jethro dat hij diep onder de indruk geweest is. Dat hij overtuigd is geweest van de grootheid, van de heerlijkheid, van de superioriteit van de God van Israël. En nou vragen wij natuurlijk, is dat nu allemaal bewijs van een waarachtige hartsverandering bij Jethro? Is deze man nu bekeerd? heeft dat woord dat God door middel van Mozes gesproken heeft zijn hart zo geraakt dat zijn hart ervoor ingewonnen is. En dat al die dingen die we met elkaar hier zojuist gelezen hebben als de reactie van Jethro nu een bewijs zijn van de vernieuwing van zijn leven. Van de omkeer die God door zijn Heilige Geest in zijn leven bewerkt heeft. Is deze man nu ook een oprechte dienaar, een discipel van de Heere geworden? Nou, voorop staat dat niemand het recht heeft om over het hart van een ander te oordelen. En dat het genoeg zou mogen en moeten zijn dat we weten dat de Heere weet wie de zijnen zijn. En eerlijkheidshalve moet ik ook zeggen dat er in alles wat deze Jethro nu gezegd heeft en gedaan heeft, toch nog wel een aantal elementen zijn die nou niet erg deugen. Want kijk, als hij zegt in vers 11, nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, dan kun je de vraag stellen, gelooft hij dan inderdaad in de vele goden nog? Waarvan er een hele hoop belangrijk zijn, maar waarvan er één nog belangrijker is. Is hij dan toch nog niet tot het monotheïsme, het geloof in de ene God, bekeerd? En is hij in zijn hart toch eigenlijk nog een polytheïst? Iemand die het veelgodendom aanhangt? Je kunt die vraag stellen en je kunt hem niet afdoende beantwoorden. Aan de andere kant, er zijn ook hele mooie dingen in deze geloofsbelijdenis van Jethro. Er zijn ook dingen waarvan je zegt, ja zeker die man, dat kan toch eigenlijk niet anders. Die moet geraakt zijn in zijn hart. Maar laat het ons genoeg zijn te weten dat de Heere degene die de zijnen zijn kent. Naar het oordeel der liefde. En dat zou je ook kunnen baseren op wat er verderop volgt. In de rest van dit hoofdstuk. Want Jethro gaat nog niet naar huis na die gebeurtenissen die we vanmorgen overdenken. Jethro gaat straks nog een keer een hele goede raad aan Mozes geven. En de Heere gebruikt deze Jethro nog om structuur te brengen in de rechtspleging van Israël enzovoort. Je zou daaruit kunnen aflezen dat de Heere inderdaad toch het goede werk in deze Jethro begonnen is. En dat die schaduw die dan ook nog over zijn belijdenis valt, namelijk dat hij toch ook nog kennelijk gelooft in andere goden, nog maar een restant is van datgene wat hij altijd geloofd heeft, maar dat de Heere dat ook wel zal gaan uitroeien, want waar hij het goede werk begonnen is, daar zal hij er toch ook wel mee voortgaan. Maar hoe dit ook zij, God heeft wel degelijk een bedoeling gehad met de vermelding van deze gebeurtenis. En God heeft wel degelijk een bedoeling gehad met de vermelding ook van deze belijdenis van Jethro. Ik kom nog even terug op dat Amalek. Amalek was de vijandigheid en de macht die erop uit was om Gods werk te niet te doen. Maar zo zagen we, dat is niet alles wat er van de heidenwereld gezegd kan worden en door het woord van God gezegd wordt. Er komen er uit de heidenwereld ook, door goddelijk licht geleid, om de Heere toegevoegd te worden. Er zullen er uit het heidendom komen. En laten wij naar het oordeel der liefde nou maar zeggen dat Jethro een van de eersten is. En dat de Heere dat goede werk ook verder wel tot openbaring gebracht heeft. Er komen er uit het heidenland ook. Die de God van Israël gaan belijden. En die met het volk van God mogen aanzitten voor het aangezicht Gods. Het gaat Pinksteren worden. En Petrus zal op de Pinksterdag gaan zeggen, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zover en als er de Heere onze God toeroepen zal. En de Heere gaat zijn gemeente bouwen. En hij haalt de levende stenen die hij bij de bouw van dat godshuis gebruikt. Overal vandaan. Uit alle geslachten, uit alle tong en uit alle natie. En dat komt hier in deze Jethro al uit. Al heeft het misschien bij hem nog niet zo diep gezeten op dat moment. Ach, bij wie zit het nou wel diep? op het moment dat de Heere zijn genadewerk begint. Dan moet er nog heel wat verder gegraven worden. En er moet er nog heel wat verder uitgegraven worden ook. En er moet er nog heel wat ook omhoog gebouwd worden. En dan moet er ook nog een hele hoop afgebroken worden. Het werk als het begint is toch nog niet klaar. Maar hoe dat verder ook zij, laat dat aan God over. Dit is zeker, de Heere predikt hier dat er uit het heidendom ook zullen komen, die hij trekt met de koorden van zijn goedertierenheid en die hij allen tot zijn kudde brengt. En die allemaal, die overwinnen zullen en die door de verdrukkingen heen zullen komen, die allemaal zullen een keer de vervulling van de belofte ontvangen die we in Openbaring 2 lezen. In de brief die de Heer Jezus Christus via Johannes aan de gemeente van Pergamus schrijft. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Jethro zat daar manna te eten samen met Aaron. Samen met de oudsten in Israël. Maar in de vervulling van al Gods belofte en in de volkomenheid van de zaligheid hoort ook dat het volk des Heren dat hij verlost heeft, straks zal aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob om te eten van het manna dat verborgen is. Om deel te hebben aan dat waarachtige hemelse brood Christus Jezus. Als ze allemaal delen mogen in de vrucht van het slachtoffer dat de Heer Jezus aan het kruis volbracht heeft. En als ze door de grote daden Gods allemaal volkomen verlost zullen zijn uit de macht van al hun vijanden. En waar het dan op aankomt, gemeente, dat is niet op een exact en duidelijk en definieerbaar antwoord op de vraag hoe het nou precies met deze Jethro zat en hoe het met hem verder gegaan is. Want daar schrijft het woord van God ook over. Misschien mag je in deze man net iemand zien zoals je later in het Nieuwe Testament van die andere man te horen krijgt. Die ook maar één keer in het evangelie voorkomt en daarna uit het woord van God ook weer verdwijnt. En van wie je alleen maar weet dat hij zijn reis, met zijn weg met blijdschap reisde. Omdat hij in die ontmoeting met het woord van de Heere de God van dat woord heeft leren kennen. En omdat hij deel gekregen heeft aan dat heil dat nimmer vergaat. En waar het voor ons op aankomt, wat voor ons ieder persoonlijk de vraag is, horen wij nou ook bij dat volk dat de Heere zich bezig is te vergaderen en te verlossen? Het begon bij Jethro met belangstelling. Hij had de geruchten gehoord over wat er gebeurd was, wat de Heere gedaan had, hoe hij daar grote dingen verricht had in Egypte. Toen Jethro, zo lezen wij in vers 1, priester van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had, dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had. En toen ging hij daar naartoe. Belangstelling. Belangstelling. Zijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. En mogelijk nog heel wat meer dan alleen maar nieuwsgierigheid. Het is ook heel wat als je horen mag van de daden des Heren, of niet? Hebt u daar ook belangstelling voor? Echte geestelijke belangstelling gekregen om te horen wie God is en wat God doet. Eerbiedige aandacht voor die boodschap die God laat verkondigen van zijn genade voor zijn volk en van zijn gericht voor zijn vijanden. Als je daar belangstelling voor hebt, echte belangstelling, dan wil je daar meer van horen, dan grijp je naar dat woord. Dan kom je onder de verkondiging van dat woord. Om daar te mogen horen wat je nog niet weet. Of daar opnieuw te mogen horen wat je al eerder gehoord hebt. Want die God en zijn dienst en zijn werk en zijn wonderen en zijn genade en zijn gerichten en zijn oordelen, Je hebt begrepen dat ze de moeite waard zijn om overdacht te worden. Dat is mooi als een mens echt zo'n ontwaakte belangstelling krijgt voor geestelijke zaken. Als God waarde voor hem gekregen heeft. Als het evangelie Gods zo op de een of andere manier in zijn leven is ingegaan dat hij er meer van wil weten. En dat je er desnoods voor op reis gaat, zoals Jethro naar Mozes ging om er meer van te horen. Dat is mooi als een mens zo naar de Bijbel mag grijpen. En als hij zo naar de prediking van het woord mag komen luisteren. Doe daar niet gering over. Maar heb er ook niet genoeg aan. We kunnen alles wegschuiven en zeggen, oh, dat is nog niks. Dat is het ene uiterste. Maar je kunt er ook mee deze verkeerde kant uitgaan, dat je zegt, ja, maar dat heeft de mens toch niet van zichzelf en dat moet toch wel van de Heere zijn. En dan gaan we mensen die zo'n belangstelling voor het woord van God gekregen hebben, de handen opleggen alsof dat al afdoende bewijs van wedergeboorte zou zijn. Het kan best een vrucht van wederbarende genade zijn. En ik denk ook zeker dat als de Heere door zijn Heilige Geest een zondaar wederbaart en hem een nieuw leven schenkt, dat er dan die belangstelling naar het woord komt, dat er dan die honger naar het woord ontstaat, ontegenzeggelijk. En dan hoef je zo iemand niet aan te sporen en iedere keer weer opnieuw te prikkelen om naar het woord te grijpen en om onder de prediking van het woord op te gaan. Dat is een, als het ware, een vanzelfsheid geworden. Dat kan zo iemand dan niet meer missen. Als het vrucht van ware wedergeboorte is, dan kan het niet anders dan zijn deze dingen er. Maar er zijn ook algemene werkingen van Gods geest. En die algemene werkingen van Gods geest, die kunnen ook een bepaalde belangstelling naar theologische en bijbelse dingen verwekken in een mensenleven. Terwijl het helemaal nog niet zo is dat het hart echt vernieuwd is. Daarom, we kunnen met dit teken, dit kenmerk niet volstaan. En we kunnen op grond daarvan niet concluderen, het is met mij goed of het zit met hem of met haar wel goed. Wat nodig is, is meer dan dat. Wat nodig is, is dat wij deel ontvangen aan dat heil dat in Christus is. Dat je er niet alleen van hoort en dat je er niet alleen belangstellend naar bent, maar dat je het in je ziel ook ontvangt, dat God tot je ziel zegt, ik ben uw heil. En dat we deel krijgen aan dat verlossingswerk in Christus. En dat we persoonlijk komen tot de beleving, tot de doorleving van die genade die in Christus geopenbaard is. Hoe staat het daarmee, gemeente? Hoe staat het met het deel hebben aan datgene wat het evangelie verkondigt? God heeft zijn volk verlost, heeft hij u ook verlost? God heeft zijn volk verlost uit de heerschappij van Farao en uit de hand van de Egyptenaren. Zo zegt Mozes en zo zegt Jethro Mozes na. Bent u verlost uit de greep van de helse Farao en uit de macht van de zonde? O zeker, dan is het nog altijd maar een verlossing ten dele, zolang wij aan deze kant van het graf zijn. Maar dan is er toch verlossing geweest. Dan heeft de Heere toch zijn daden getoond. Dan heeft de Heere toch zijn genade verheerlijkt. Dan heeft de Heere toch dat werk van zijn geest in ons leven verricht. En al blijft er dan nog veel van de zonde over. En al blijft er dan nog veel schuld te beleiden. En al blijft er nog heel wat gebrekkigs achter. Dan toch is de goede keus gemaakt. En dan toch heeft de ziel de Heere lief gekregen. En dan toch is er gekomen wat je bij Jethro ook hoort. De begeerte om die God te mogen groot maken. Want je krijgt dan toch grote gedachten van God. En je gaat hem toch alle eer en aanbidding waardig achten. En je gaat toch geloven, echt geloven, dat deze God de enige en waarachtige God is? En dat deze God het waard is om gediend te worden? En al kun je dan niet altijd je hart erin meekrijgen. En al kun je dan niet altijd zo wandelen, zodat je waardig het evangelie van Christus wandelt. Maar de begeerte is in de ziel gelegd. Om die God ook oprecht te mogen liefhebben en oprecht te mogen volgen en te proeven en te smaken dat de Heere goede tieren is. En weet u waar dat naartoe moet in het leven? Dat is dat de belangstelling verdiept wordt tot beleving. En dat de beleving ook die momenten gaat kennen die hier aan het eind van onze tekst omschreven worden als het aanzitten voor Gods aangezicht. Om te eten van het manna dat God geeft. Van het brood des levens in Christus Jezus. En nou zeg ik het zonder de beeldspraak, maar direct met nieuwtestamentische bewoordingen. Om zo te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. En dan zit Jethro daar niet alleen. Maar dan zit hij daar met Aaron. En dan zit hij daar met de oudsten van Israël. En dan zit hij daar met anderen die de Heere in zijn genade heeft willen aanzien. En op wie hij in ontferming zijn oog heeft laten vallen. En ze zitten samen voor Gods aangezicht. Zalig die mens die die momenten in zijn leven kent. Dat hij voor Gods aangezicht verkeert. En dat hij daar niet weg hoeft te vluchten omdat zijn geweten hem veroordeelt. Maar dat hij daar toch ondervinden mag en beleven mag dat Gods oog in gunst op hem gevestigd is. Omdat de Heere, en dat is verlossingswerk, alles wat er tussen God en de mens in zat, uit de weg geruimd heeft. En omdat de Heere vrede gemaakt heeft. Zalig die mens. En dan laten we Jethro verder maar aan de Heere over, vindt u niet? Maar zalig die mens die die weg mag kennen, waar de geschiedenis van Jethro een illustratie van geeft. Om zo persoonlijk ook voor het aangezicht van de Heere te mogen verkeren. Zoals Abraham, tegen wie God zei, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En er is toch geen beter en geen gezegender en geen gelukzaliger leven dan een leven voor Gods aangezicht, onder Gods toeziend oog, onder Gods barmhartigheden. Gemeente, dat is de vraag voor u en voor mij na deze geschiedenis. Hebben wij daar deel aan en leven wij daaruit? Amen. Psalm 119, het 32e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, we zoeken samen nogmaals uw heilig aangezicht om u te danken voor de wonderlijke wegen die gij gaat, om mensen met het evangelie in aanraking te brengen. En u doet dat nog, Heere, en u haalt ze overal vandaan. In wie hart uw belangstelling wekt, maar bij wie u ook verder gaat en bij wie de belangstelling verdiept wordt tot geheiligde kennis, tot een waarachtig geloof en tot de beleving van de waarachtige gemeenschap met u. Heere, gaat u met dat werk verder, ook in onze tijd, en breng er nog velen toe uit al de geslachten van deze aarde en zegen daartoe uw woord en trek er velen tot dat woord, opdat de gemeente groeien mag, het huis dat gij gebouwd hebt klaar zal komen. Heere, zegen uw woord, ook onder de heidenvolkeren, trek ze uit al de duisternissen van dat heidendom en breng ze tot de kennis van uw genade. Maar ga ons daarbij niet voorbij, o God. Er is geen mens of hij heeft dit heil nodig. En laat het ons alle duidelijk zijn, Heere, dat niemand er buiten kan. Maar dat we er dan ook inderdaad toe gedrongen zullen worden met een door u ontstoken en gegeven belangstelling en heilbegeerte, om te horen wat de God van Israël voor een God is en wat zijn grote daden zijn. En heilig dan zo uw woord, ook dat woord van vanmorgen, aan ons aller hart. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw goedheid, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het vijfde vers, al de heidenen door uw handen. Laat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.